Welkom terug, beste vogelboekenlezers. Welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. Vandaag gaan we het zelfs hebben over twee vogelboeken. Vogels vergelijken en zeldzame vogels vergelijken. En dat doen we met auteur Harvey van Dijk, die in het dagelijks leven medewerker van SOFON Vogelonderzoek Nederland is. En we, dat zijn
Gert Ottens.
En mijn naam is Arjan Berben en wij werken allebei bij Vogelbescherming. En we zitten nu ook in de gezellige winkel van Vogelbescherming. Tussen de mooie telescopen en de vogelcadeaus die je zou kunnen kopen. Ik zeg het maar eventjes.
De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom Harvey.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Hoi. We hebben een vaste vraag, dus die ga ik dan ook gewoon stellen. Welke vogel heb jij hier naartoe, op weg hier naartoe, waargenomen?
Ik ben medewerker van SOFON, dus dan moet je alle vogels tellen. En ik heb volgens mij, als ik het snel uitreken, 6 buizerds. 6 of 7 buizerds gezien vandaag.
Geen torenvalk?
Geen torenvalk, alleen buizerds.
Het is nog wel het jaar van de toren.
Ja, daarom. Ja, sorry. Ja, dat kun je niet leiden, hè? Vogels kun je niet leiden.
6 buizerds. Zaten er ook van die mooie witte tussen?
Variatie van inderdaad licht tot behoorlijk donker. Maar over het algemeen is het wel redelijk donker. En ja, er zit natuurlijk ook wel wat lichter tussen. Maar die heb ik nu niet gezien.
Nou, we gaan er meteen induiken. En we gaan het ook eventjes goed doen. Want ik zei dat jij auteur was van misschien beide boeken. Dat ben je natuurlijk ook. Maar bij het nieuwe boek Zeldzame Vogels Vergelijken heb je 2 mede-auteurs, Frank Nijts en Hugo Wieleman.
Ja, dat had ik al nodig hoor. Ja, dat had ik al nodig.
Ere wie ere toekomt, zou ik zeggen. Maar dan hebben we dat in ieder geval ook even genoemd. Kijkend naar beide boeken. Op welke niche in de wereld van de vogelaars hebben jullie je gericht? Of en heb jij je gericht misschien ook met het eerdere boek?
Bij het eerste boek vooral op beginnende vogelaars die, hoe zeg je dat? Niet van scratch om, maar die wel iets weten, maar nog niet al lang niet alles. En de kracht, denk ik, van het deel 1 is dat je, wat ik heel vaak merk in verschillende vogelboeken, als je bladert, dan staat juist tegelijkende soorten niet bij elkaar. En dat vond ik echt een cruciale missen. Want je wil gewoon letterlijk naast elkaar zien, pijltjes aanwijzen, let daarop. Dus dat was voor deel 1 de lead. En deel 2 is eigenlijk de opvolger van de eeuw. Deel 1, al hebben we dat niet zo gecommuniceerd, maar wel als je de boek naast elkaar legt, dan zie je alle soorten in deel 1 staan, op een enkele soort na niet in deel 2 staan. Sterker nog, een aantal soorten waarvan men denkt, die is zo zeldzaam, die moet eigenlijk in deel 2, die is al deel 1 besproken, bijvoorbeeld de rauwkwikstaart. Dat soort soorten die dan voor een algemene publiek interessant zijn om te leren, die staan in deel 1. En echt de mensen die iets verder zijn en die zeg maar het eerste niveau zijn ontstegen, die pakken hopelijk deel 2 erbij.
Dus zeldzaam zijn niet meteen, laten we zeggen, dwaalgasten of zo, maar
zitten er ook bij.
Schaarsere soorten ook.
Ja, van schaarse soorten, zo'n roze spreeuw, combinatie met spreeuw. We hebben ook gekeken naar de soorten die met een andere soort te verwarren zijn. En dan kijk je dus wel het categorietje dwaalgast of zeldzaam. Nou ja, een aantal soorten zijn te algemeen, dus je komt in deel 1. En deel 2, dat gaat van inderdaad de zeldzame schaarse soorten tot de behoorlijk schaarse soorten tot bijna nieuw voor Nederland. Een paar, 2, 3, 4, 5 gevallen. We hebben daar een beetje een soort van knip in gelegd van echt een Bartramsruiter. Een soort die echt 1 of 2 keer in Nederland is waargenomen. Die staat niet in het boek, maar wel eigenlijk de categorie eronder.
Ja, precies.
Ja, wat kun je verwachten als je het boek nog niet ingezien hebt? Hoe hebben jullie het opgebouwd?
We hebben het opgebouwd eigenlijk een beetje kijken naar deel 1. En we hebben vooral zoveel mogelijk, dus eerst een groslist gemaakt van alle soorten waar we iets mee hadden. Of waar we dachten, je moet iets over schrijven. Nou, helaas zijn er toch een paar soorten afgevallen. Want je zit ook aan het formaat van het boek. En de tijd en de kosten en dat soort frassen. Dus daar hebben we naar gekeken. Maar we hebben wel gekeken naar met welke soort is die soort te verwarren. En dan moest in ieder geval 1 van de 2 of 2 van de 3 of 2 van de 4, 3 van de 4 moesten zeldzaam zijn. En dan vaak, zoals bijvoorbeeld bij de uilen, dan hebben we bijvoorbeeld de steenuil erbij gepakt. Want een dwerguil of een ruigpootuil of dus een dwerguil zou je kunnen verwarren met een steenuil. Maar een steenuil is wel eventueel besproken in deel 1, als daar een vergelijkende soort bij het. Maar die is dus gepakt in deel 2, omdat er uilensoorten zijn. En als je goed naar ze kijkt, lijken ze niet op elkaar. Maar ze zijn klein, het is een uiltje. Dus die verwarring is natuurlijk vrij snel gemaakt.
Dat zijn dus eigenlijk een soort van lastige duo's, zoals jullie het als werktitel hadden bedacht. In
of trio's of quattro's zelfs. Want sommige soorten hadden we ook bedacht, daar pakken we twee pagina's voor. Maar ja, dan wil je toch eigenlijk die ene soort erbij. En dan uiteindelijk bij sommige quattro's heb je wel wat ruimtegebrek. Maar ja, het kon allemaal net. Ik heb een beetje mazzel gehad, want ik was zelf een maand voordat het boek uit moest komen, zat ik op Madagaskar. Toen heb ik alles afgerond en aan Hugo en Frank overgedragen. En ik begreep van Hugo dat de laatste maand, dus vlak voor het echt de allerlaatste deadline was, hebben ze nog veel contact gehad met de opmaker, Sam Gobin. Dus je hebt, ik zal niet zeggen dag en nacht, maar wel heel vaak nog over en weer PDF's uitgewisseld. Daar moet het dit bij, daar is het teken. Dus er is redelijk wat gecommuniceerd. Wat ik bij deel 1, die ik helemaal zelf heb gemaakt, ook het geval was. Dus ik had Hugo al gewaarschuwd. En is ook uitgekomen.
Wat was precies jullie rolverdeling?
Dat is mijn idee. Het is mijn project, ook deel 1, met mijn naam natuurlijk. En daar staat alleen mijn naam op. Maar voor deel 2, ik ben denk ik een goede vogelaar. Maar ik ben zeker niet de beste vogelaar. En met name die mensen die in waarneming.nl en allerlei determinatievraagstukken hebben, die komen heel snel bij Frank Nijs terecht. Vooral bij de zangvogels. En Hugo Wieleman, een collega van mij, ook een ontzettend goede vogelaar. Ja, die zijn veel meer met die veertjes en dingetjes bezig. Die kennen alle details en die ken ik allemaal niet. Of niet, het is niet overdreven, maar zij zijn echt betere vogelaars dan ik. Dus ik was blij dat zij meteen ja zei toen ik het idee met ze besprak. Dus vandaar, en ik heb het project begeleid. Ik heb een aantal teksten geschreven, maar ik denk dat Frank, als je de verdeling zou doen, 40%, 50%, Hugo 30%, ik 20%, zoiets beschreven heb. Ik heb de inleidende stukjes, ik heb alle paspoortjes gemaakt en gezorgd dat het allemaal bij elkaar kwam. En zij hebben met name dan de langere tekstjes rechtsonder op de pagina's geschreven.
In de vogeldeterminatie kun je eigenlijk helemaal verliezen in details, zou je kunnen zeggen. Hoe hebben jullie dat, een soort van opgelost om het nog wel leesbaar te houden en dat toegankelijk te maken voor, niet alleen maar voor de cracks, maar ook voor de normale vogelaar, zou je kunnen zeggen.
Daar heb ik mezelf als goed voorbeeld. Want wat ik net zei, ik ben niet een extreme goede vogelaar, vind ik zelf. Maar ik kijk wel naar vogels. En ik heb wel, als je vogels ziet, waar let je op? Zie ik dat ene streepje wel of niet? Zo'n oogstreepje. Dus je kijkt wel. Hugo en Frank zijn met name echt freaks. Dus die kennen elke Churchill. En dat heb ik gewoon niet. Dus ik kijk als een soort van jazz. Als van, hoe ziet de vogel eruit? En is het te verwarren met een andere soort? Dus ik heb die kennis ook niet. Dus, en ik heb natuurlijk best wel veel naar het grote Nielsboek gekeken. Wat voor heel veel mensen natuurlijk echt een bijbel is. Of eigenlijk twee bijbels. Daar heb ik heel veel uit kunnen halen. Van, is het nou niet te gedetailleerd voor dit publiek, voor deze boekjes van mij? Of is het echt een stapje hoger? En als je dus echt alles wil weten, dan koop je misschien eerder de Nielsboeken. Dus boeken van de Europese vogels. En als je denkt, dat gaat van te ver, dat is ook een flinke bedrag, dan kom je eerder bij dit soort boekjes terecht.
Ja, precies. Je hebt je eigenlijk een beetje verplaatst ook in de doelgroep, zou je kunnen
zeggen. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, precies. Ik weet niet of het gelukt is.
Ik hoop het wel.
Ik hoop het, maar ik denk wel dat daar een markt voor is. Dat blijkt ook wel, want op de Landelijke Dag van Solfen, afgelopen zaterdag, is die behoorlijk verkocht. En ook deel 1 is nog inmiddels al, wordt mijn hoofd gezegd, 3 of 4 drukken.
Ja, ik las
het. Dat is voor zo'n boekje natuurlijk best grappig. En in deze boekenwereld waarvan je denkt, alles wordt al bedacht en is al bedacht en is al uitgegeven. Er is toch markt voor. En ook de kracht is dus de pijltjes bij de soorten, de soorten die op elkaar lijken. Niet al te hoogdravend. Een aantal soorten, niet alle allermoeilijkste soorten. Maar ik denk dat 90-95% van de soorten inmiddels wel beschreven zijn in deze twee boekjes.
Ja, ik geloof wel dat ik tot de doelgroep behoor. Want dit is dan net het niveau waar ik ook naar vogels kijk. Zeker de eerste. Dat je dus die nuttige pijltjes, maar dat er niet te veel pijltjes staan.
Nee,
maar precies. Dat er precies de paar goede pijltjes staan die je als het ware uit je hoofd kan leren.
Ja.
En die je dan in het veld kan, daar moest ik op letten bij die en die soorten en zo hou ik ze uit elkaar.
Ja, het is ook het idee dat je hem eigenlijk letterlijk meeneemt in het veld. Daarom is je ook niet zo heel groot die van Niels. Heel veel mensen hebben hem wel in de auto liggen bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Maar om in een veld mee te gaan nemen, dat is niet zo handig. Dus voor de snelle check en hoe zit het bij de oogstreepjes met de bladkoning, Pallas Boswanger, dat soort dingen. Ja, dan kun je even net zo snel even terugkijken. En dat is de kracht van zo'n boek.
Mm. Ja. Nu ben je zelf ook een vogelfotograaf.
Mm-hmm.
Toch hebben jullie in het boek gekozen voor illustraties van Elwin van der Kool. Die moet natuurlijk ook zeker genoemd worden. als fotograaf had je misschien niet liever toch foto's willen gebruiken. Wat is de kracht van illustraties ten opzichte van foto's? Of is het een pragmatische keuze geweest?
Nou ja, ik ben een enorme Elwin van der Kolk fan. En we hebben honderd jaar geleden als we dachten, ik wil met jou een boek maken. En dat werd uiteindelijk dit boek en ook deel 2. Even los daarvan, hij maakt natuurlijk goede platen. Mm. En ja, daar kun je bijna alle details op zien. En niet alle vogelfoto's. En bovendien heb je natuurlijk het nieuwsboek. Allemaal foto's. Mm. Dus daar hebben we wel duidelijk een onderscheiding gemaakt. We vinden het belangrijk. De vroeger oude boekjes waren ook allemaal tekeningen. En ik vind het wel een charme. Sterker nog, ik zou het niet zo mooi vinden als er ook nog foto's hadden ingestaan. Dus we hebben echt wel een keuze gemaakt. Alleen tekeningen. Dus geen combinatie of foto's en tekeningen. Of alleen maar foto's. Nee, alleen maar tekeningen. En Elwin heeft ook nog een aantal, flink aantal nieuwe platen moeten maken.
Ja, dat precies. Ja.
Ja, die heeft echt, want natuurlijk zijn mensen ook een keertje om alle vogels van Nederland geschilderd te hebben. Nou, dat komt met zo'n boekje natuurlijk steeds dichterbij. Oh, maar hij heeft ook een aantal foto's, of het aantal tekeningen die hij gemaakt had ooit, alles zelf geüpdate. Zo van, ik wil toch nieuwe tekeningen maken, speciaal voor deel 2. Hmm. Dus ja, hij heeft ook daar zichzelf aan het ontplooien.
Ja, mooi. Je noemde net al de gids van Niels over de Europese vogels. Is dat het boek waar jij in te raden gaat? Of gebruik je ook je eigen boek?
Nou, een beetje. Want grappig was dat ik zelf nog een iets over... Ik weet niet of het een ontboezeming is. Maar ik wist dat helemaal niet van die spreeuw. Van de oogkleur van mannetjes en vrouwtjes. Dat was voor mij helemaal nieuw. Dus dat vond ik leuk om dat zelf iets te leren. Maar los daarvan, als ik echt determinatie dingen wil, dan pak ik wel het nieuwsboek. Ja. Die staat ook letterlijk naast mijn werkplek. Nou, er zijn niet veel boeken die ik heel vaak raadpleeg. En zeker, ik zit me een beetje te verdiepen, hoewel het een beetje vloek in de kerk soms is. Maar meeuwen, ik denk, waarom leer ik dat nou niet? Is niet zo moeilijk, Pontische meeuw, Geelpoort meeuw, nou, al die kleden. Niet dat het me lukt, maar op basis van een aantal foto's die ik dan met bijvoorbeeld mijn collega Albert de Jong kan delen. Die ziet meteen, ja, maar dit is een derdejaars Pontische meeuw, omdat er nu. En daar let ik nu iets meer op basis van mijn tekening of van basis van mijn foto's. Kan ik iets beter zeggen, ja, maar dit is zeer waarschijnlijk een Pontische meeuw. En dat zou ik misschien 3-4 jaar geleden niet hebben bedacht. Hoewel de foto's in het nieuwsboek ook perfect zijn. Alleen je wil eigenlijk een hele set van letterlijk elke foto, elk jaar, getijden, elke maand wil je dat verenkleed netjes op een rij hebben. Dat je ziet, oh, die P7 is op die manier aan het verkleuren en die is duidelijk langer, korter, whatever.
We hebben het nu over een bepaalde veertype.
Ja, sorry. Ja. Ja. daar moet je dan naar kijken als je een Pontische meeuw wil determineren. En andere kenmerken natuurlijk. Maar dus het nieuwsboek staat naast de vogelatlas en andere dingen. Maar nieuwsboek, voor de determinatie gebruik ik die best wel vaak, ja. Ja.
Jullie geven bij Sovon ook vogelcursussen, ook over de herkenning van vogels. Weet je toevallig welke lastige duo's, ze werden al eerder genoemd, waar de mensen daar de meeste problemen mee hebben. Komt dat ook in het boek terug misschien? Of is dat...
Deel 1 zeker, de matkop-glanskop is natuurlijk een beroemde. Niet alleen op basis van habitat kun je het zeggen, maar ook in roep en zang en dat soort dingen. Maar daar worden heel veel vragen over gesteld. Wat nog meer, de bladkonings, nou, die is misschien wat zeldzamer. Goudhaan, vuurhaan, dat zijn wat makkelijkere soorten. En als je maar weet waar je moet letten, dan is het voor ons natuurlijk allemaal appeltje-eitje. Nou, de meeuw is wel een lastige voor heel veel beginnende vogelaars. Maar ook de winterkleedsteltlopers.
Oh.
Dus pak maar eens een mooie
zwarte ruiter.
Ja, een zwarte ruiter op kemphaan in de winterkleed. Ja. Ja, voor ons is dat allemaal heel bijna logisch. En je ziet de vogel 80%, 90% van de tijd zie je meteen wat het is. Maar als je beginnende vogelaar bent, ga je zelf. Maar ik heb het zelf... Ik heb ooit wel eens een keer ergens beschreven. Oh ja, in het boekje van Debbie Dodeman. Dat ik voor een klein jongetje hadden wij een tuin. En dan vloog in mijn beleving een smelken. Letterlijk tegen het hekje aan. Want dat is een gazen hek. En ik pak hem op. En aan de hand van mijn boekje dat ik toen had. De Heinzel volgens mij. En de smelken in mijn hand. Zeg ik, ja, dit is een smelken. Jaren later was het natuurlijk donders goed dat het de sperwer was. Want...
Een jonge sperwer dan?
Ja, een jonge sperwer. En de smelkens, ze zitten normaal gesproken niet in steden of dorpen.
Nee.
En die gaan zeker niet op mussen in de tuin jagen. Maar dat weet je pas later. Maar zelfs op basis van mijn eigen waarneming met het boek ernaast en de vogel in mijn hand, dacht ik, smelken. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat zijn best wel van die leuke dingen om jezelf ook te ontplooien en te ontwikkelen.
Gert, in wat voor vogelgids zit jij eigenlijk het meeste kijken?
Ja, Gert, ik ben heel benieuwd.
Nou, toch eigenlijk gewoon de welbekende ANWB-vogelgids. En ik heb hem als app. Dus het fysieke exemplaar kijk ik eigenlijk nooit meer in, eerlijk gezegd. Ik gebruik eigenlijk vooral de app. Heb je ook meteen de geluiden erbij. Dus
Ja, die heb ik ook.
Ik vind dat nog steeds gewoon de allerbeste gids die er wereldwijd misschien wel bestaat.
Daar heb ik ook 3 exemplaren van, volgens mij. Een heel groot exemplaar.
Oh, die grote heb ik ook.
Een Engels exemplaar. Ik heb er zelfs 4. Zo'n afgeracht exemplaar die bij het bureau ligt. Of in de auto ligt en eentje bij het bureau, inderdaad. Ik heb er inderdaad 3 of 4, ja.
Jij nog veel meer, volgens mij.
Ja. Alle drukken, ook in het Hebreeuws. Ja.
Ja, dat snap ik.
Want,
ja.
Want daar heb je familie wonen, even voor de goede orde. Ja. En nu, we hebben het nu even over het type beginnende vogelaar. Zijn er nou nog wat algemenere tips die je mensen kan geven die, ja, die moeite hebben met het herkennen van vogels? Hoe begin je?
Eigenlijk hoop ik dat mensen niet in hun eentje gaan. Ja, in eentje gaan vogels kijken is ook leuk, maar in een klein clubje en met jonge gasten of een klein clubje van mensen waar je vaak mee op pad wil. Dan help je, als er eentje van dat groepje al iets verder is, dan kun je op die manier alweer leren. En ik heb altijd best wel van ook van, ga niet alleen een pad, ja, het kan alleen. Maar dan weet je het gewoon niet. Dan moet je een foto maken, dan moet je het opsturen naar waarnen.nl of naar ons, whatever. Maar als je met een klein clubje bent, of met een vogelexcursieachtige dingen, dan hou je elkaar scherp. En dan leer je, maar waarom is dit nou een krakeend? En waarom is dat geen vrouwtje wilde eend? Of waarom dit of waarom dat? Omdat je op die manier leer je elkaar scherp houden en elkaar aanvullen en verbeteren. En ook lid worden van een vogelwerkgroep. Hoewel dat misschien tegenwoordig met al die social media en andere individuele dingen wat minder gebruikelijk is. Lid worden van een vogelwerkgroep waar je in je eigen gebuurt met gelijkgestemde mensen op excursie gaat, leuke dingen doet, nu eens een keer een zeevogeltocht meemaakt, dat soort dingen. Daar leer je het eigenlijk het beste van.
Ja, dat is ook eigenlijk mijn persoonlijke ervaring. Ik doe het van ervaren sofontellers, mag ik wel zeggen. Daar heb ik toch al heel veel van geleerd.
Ja, probeer op pad te gaan als je geluk hebt dat je iemand in je omgeving hebt die als een soort nester kan optreden. Dat is erg fijn om die dan ook mee op sleeptang neemt. En op die manier leer je het eigenlijk het snelst. En ook als je jong begint. Ik ben natuurlijk, Gert ook, als een hele jonge jongen begonnen. Ja, en dan merk je toch dat je heel veel voorsprong hebt op, als je op latere leeftijd nog moet gaan beginnen. Dan is het allemaal abracadabra, denk je, ja, waarom lijkt dit nou? Waarom zit nou een camp aan en dit is wat? Nou, wat we net als voorbeeld hadden. Maar hoe zie je dat nou? Ja, voor ons is het allemaal logisch. Maar voor heel veel mensen die beginnen de vogels kijken, is het helemaal niet logisch.
Nee, inderdaad. Ik ken genoeg voorbeelden, ook uit mijn eigen thuissituatie, dat zaken niet logisch zijn, zou ik maar zeggen. Nee. Hoe vaak ik het ook zeg. Pimpel me eens blauw, kool me eens zwart. Maar toch gaat het er niet even goed in.
Als je jong bent en je wilt beginnen met vogelen, dan zijn de jeugdbonden, de NJM en de JNM natuurlijk ook hele goede bronnen van informatie. Die organiseren ook excursies en kampen waar je veel van kunt leren. Ook kan ik ook uit eigen ervaring kan ik dat wel zeggen. Ik heb ook nog een vraag voor jou als zoovonder, zou je kunnen zeggen. Deze boekjes zijn er ook wel een onderdeel van. Want ja, er is steeds meer kennis. Fotografie wordt steeds beter. Vogelaars worden gewoon steeds beter. Mm-hmm. Ja, merken jullie daar als zovon nog iets aan? Dat ook jullie, de gegevens die jullie nodig hebben, de tellingen die voor jullie worden uitgevoerd, dat ook neemt de kwaliteit daarvan toe, zou je kunnen zeggen? Of is dat moeilijk te zeggen?
Dat is moeilijk. Dat mag je hopen, maar dat durf ik niet keihard te zeggen. Of dat op basis van, ik weet wel, wat ik zelf al eens keer geef, best wel eens mystery birds-achtige dingetjes. En dat doe ik dus een rare vogel of een rare houding van een vogel. Maar omdat ik werk bij Sofon, en de laatste dia's zijn altijd schatdia's. Dus maak een foto met pak een beetje 200, 300 spreeuwen of andere, of steltlopers, iets dergelijks. Schat maar. Nou, en ik heb natuurlijk letterlijk al die, het zijn mijn eigen foto's, ik heb letterlijk al die spreeuwen zitten turven. En dan kom je tot 492. En dan als je dat een keer op de sofontafel legt, dan leg ik dat wel eens neer. En dan krijg je 240, 400. Dat varieert van een paar honderd tot inderdaad ook angstaanjagend goed in de buurt van het werkelijke aantal. Maar daar kun je het wel mee, kun je het zelf wel testen. Maar om iemand die bij wijze van spreken aan het BNP is, het broedvogels aan het tellen is, dan vraagt van ja, stuur even een fotootje, want ik heb een rare vogel. Dat gebeurt niet, omdat natuurlijk dat heel veel op geluid gaat. Mm-hmm. Dus dat is wat lastiger te beoordelen. Maar vooral bij watervogels, een andere soort waar het niet om zang gaat, daar kan het fotomateriaal kan natuurlijk ondersteunen. En dan zie je ook wel dat er soms een keer op een telformulier een bepaalde, noem eens wat, een grauwe franjebord bij zit. Omdat iemand op basis van de foto achter, ja, maar ik kan het niet goed zien, maar ik maak maar een foto. En dan kom je thuis, zoom je hem je scherm in.
Ja, precies.
En dan blijkt het een grauwe franjebord te zijn. Ik had afgelopen zaterdag nog met Laurens Stijn van Bunningbergs. We zaten de foto's te kijken. Het leek uiteindelijk, bleek het toch een bonte strandloper te zijn. Maar je zat even te kijken, inzoomen. Het lijkt bijna wel een gouden franjepoot. Dus in die zin kan het echt ondersteunen. Alleen voor het geluiden gebeuren is het wat lastiger.
Ja, dat is ook een andere tak van sport. Ja, ja.
Maar er zullen meer dwaalgasten gezien en gehoord worden in deze tijd dan
nou, dat
vroeger.
Is nu het, wat nu heel actueel is natuurlijk, die grijze gorst die is gisteren ontdekt. Ja, ik ben nog wel een twitcher, maar ik ben niet zo fanatiek meer zoals 20 jaar geleden, 10 jaar geleden. Maar die wordt ook op basis van iemand denkt, wat is dit voor raar? Mijn opsidentifier zegt geloof ik, wat zei die geelgors of zo?
Eerst kneu.
Of kneu, ja.
En later witkopgors. En ja, toen begon je toch te twijfelen.
Ja, nou, en als je dat dan op waning.nl, nou, binnen 10 seconden heb je antwoord. Want ja, ja. Die zitten heel veel mensen blijkbaar om de havenklap naar al die foto's te scannen.
En die was nog nooit eerder in Nederland waargenomen.
Jawel, 2 gevallen uit mijn hoofd. Kijk, Gert, ik weet
dat wel, inderdaad, ja. Maar nog niet.
Nooit twitchbaar.
Nooit twitchbaar, zoals
maar
dat heet.
Op basis daarvan rukt heel Vogelend Nederland uit om naar die ene soort te gaan zoeken. En als die jongen, die grijze gors niet gefotografeerd had, dan was het niet
was het nooit iemand opgevallen?
Nee, precies. Nee.
Het favoriete vogelboek.
Harvey, wat is jouw favoriete vogelboek aller tijden?
Dat is een goeie. Ik heb hem nog thuis staan. Dat is een heel groot vogelboek. En ik denk dat Gert hem ook wel kent. Voor mij Vogels van de Wereld. Zo'n heel groot, met weinig tekst en heel grote tekeningen van alle bijzondere vogels. Dus de paradijsvogels. Oh, ja, ja. En dat heet volgens mij heet dat Vogels van de Wereld. En die heb ik ooit als klein jongetje, stond ik bij ons in, of die kwam in één keer mijn vader mee. En dat is eigenlijk mijn basis geweest. Ik vond het zo'n mooi boek met al die tennetjes en die allemaal wereldwijde soorten. Maar die mooie tekening, heel over de hele pagina van die paradijsvogels die met z'n vier op een verschillende soort op één tak zaten.
Ja, ja,
dat
ja,
is een
ja.
beetje mijn die heb ik ook letterlijk thuis staan in de boekenkast. En heel soms wil ik wel eens een pagina gewoon even openzetten. Om even te kijken hoe dat was. Want als klein jongetje, ja, je moet het ergens vandaan hebben. En dat was mijn mooiste vogelboek. Maar het echte vogels kijken is wel een leuk verhaal. 75, ik ben van 1969, ik was 6 jaar. Mijn nichtje werd geboren, die heette Minke. Maar mijn tante, die had de familieleden gevraagd van geef een naam op met een M voor een jongen en een meisje. Nou, het werd uiteindelijk een meisje. En ik had Mieke opgeschreven. Maar het werd uiteindelijk Minke. Zou je denken, waar gaat het verhaal naartoe? Maar op basis daarvan, ik zat er het dichtst bij het goede antwoord. En ik kreeg de Heinzel. In 75 heb ik de Heinzel, de Europese vogelgids van de Europese vogels, heb ik gekregen. En daar is het eigenlijk letterlijk begonnen, toen ik 6 jaar was. Ja, wow. Dat is echt waar.
Dus het is gewoon puur toeval.
Ik word bijna emotioneel.
Ja, nee. Met de paplepel ingegoten.
Ja, zeker. Nee, ik heb van wel, mijn familie is wel echt natuur, met name mijn vader. Dus daar heb ik het wel van meegekregen. Maar het feit dat je dan bij toeval zo'n vogelboek krijgt, want dat inderdaad ook, noem eens wat, een paddenstoelenboek of een bloemenboek kunnen zijn. Maar er werd een vogelboek.
Of de Bijbel.
Even de Bijbel. En daar is het mee begonnen. Echt letterlijk begonnen.
Mooi.
En ik was amper 6.
Op het nachtkastje.
Gert, welk vogelboek, welk actueel boek ligt er op jouw nachtkastje?
Nou, om te beginnen natuurlijk het boek Zeldzame Vogels Vergelijken.
Daar hebben we het nu over.
Daar hebben we het nu over. Maar ik heb onlangs een boek aangeschaft. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gelezen. Maar het leek me een heel veelbelovende titel. En ja, een veelbelovend boek. Het heet Crossbills and Conifers. Kruisbekken en coniferen, zou je het kunnen vertalen. En dat het boek gaat over de co-evolutie tussen inderdaad naaldbomen en kruisbekken. Hoe die kruisbekken steeds verder zijn geëvolueerd, zodat ze toch uit iedere dennenappel toch nog die zaadjes kunnen peuteren. Het is wel heel, dit is echt de niche van de niche misschien. Ik moet het nog lezen dus, maar het lijkt me echt bijzonder. Het is best nog een dikke pil, dus blijkbaar is er heel veel onderzoek naar gedaan, nog veel over te vertellen. Maar ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar het lijkt me wel een intrigerend onderwerp. Dus ik ben heel benieuwd hoe het...
Maar is het een nieuw boek? Of
ja, heel nieuw nog, ja.
Je hebt
ja.
Op de LD gehoord, Landelijke Dag gehoord? Of?
Dat dan helaas niet.
Ja, dat kunt.
Ja.
Landelijke Dag van zoveel. Vogelbescherming Nederland.
En het boek heet dus Crossbills and Conifers en de auteur is Craig Bankman.
Nou, ik ben heel erg blij dat jij het gaat lezen. Dan hoop ik van jou nog een samenvatting te krijgen. Maar van harte aanbevolen.
Ja, alvast. Ja.
Harvey, terug naar de vogels vergelijken. Maar ook nog weer verder terug naar een eerder boek van jou. Over de witte merels en de zwarte merels.
Oh ja, 4 jaar geleden alweer.
4 jaar geleden alweer.
Al 4 jaar geleden.
Zeker, ja. Ja,
dus wij krijgen hier ook bij Vogelbescherming, bij ons servicecentrum, heel vaak vogels opgestuurd. Die dan wit zijn of witte vlekjes hebben. Kun jij in algemene zin iets zeggen over wat zo'n vogel dan scheelt? Of wat er aan de hand is?
Nou ja, ik heb het boek gemaakt destijds met mijn grote held Hein van Grauw. En wat ik eigenlijk voornamelijk gedaan heb, is alle foto's verzameld. En net zoals bij deel 2 van de zeldzame soorten, het proces begeleid. Hij heeft al de teksten geschreven. Dus ik voel mezelf zeker, ik krijg best wel vaak die vraag van wat is dit? Nou ja, ik weet denk ik wel meer dan gemiddeld van. Maar er is iets verstoring van het verenkleed of voedsel of whatever. Of door ja, genetische bepaling. En grappig is dat mensen dat ik als een soort mantra heb. Zo van jongens, een halve albino bestaat niet. Dat heb ik heel duidelijk van Hein destijds geleerd. En ik wist het natuurlijk al, maar hij heeft het zo. Ook al is er maar één veertje zwart, dan kan het dus nooit een albino zijn. Want een albino is altijd zuiver wit, met een rozige ondergloed, zeg maar. Met pigmentloos snavel en poten. En ook de naakte delen zijn gewoon echt kleurloos, dus rozig, bij heel veel beesten. Dus een gedeeltelijk albinist bestaat nog gewoon niet. Dan is het vaak leucisme of progressive graying.
En van grijs worden.
Ja, grijs worden naarmate het leeftijd voordat. Dat heb ik van de weekend nog uitgelegd aan mensen. Als je bijvoorbeeld een merel in je tuin hebt, die heeft een paar witte veertjes. En die kun je volgen omdat die in je tuin blijft leven. En met 2 of 3 jaar verder, dan is de kans groot dat die merel steeds vaker, steeds verder wit wordt.
Ja.
Nou ja, dus dat is met gewoon het ouder worden van die merel. Dus als je een bijna witte merel hebt, die dus aan de hand van progressive graying wit is geworden, dan is het dus zeer waarschijnlijk een hele oude merel. En dat is natuurlijk leuk, want ja, merels worden gemiddeld 4, 5, 6 jaar oud. Dus als je een merel kunt volgen die 10 jaar oud is, dan heb je mazzel.
Ja, dat is meer zo een
beetje een algemeen iets. Maar ja, ik krijg heel vaak foto's binnen en moet ik echt Hein altijd even de mail. En dat doen we best wel vaak. En ik krijg ook van vogelbescherming inderdaad bijna wekelijks wel foto's toe.
Nog steeds.
En dat doen ze heel trouw. Vind ik wel heel leuk. Ik doe er niks mee. In die zin doe ik er niks mee. Ik bezet ze allemaal mooi in mijn mapjes. En als ik weer eens tijd heb, dan ga ik ze rubriceren en probeer ik daar een naam op te plakken. Dat lukt niet altijd. Maar ja, soms weet men dat ook niet. Of is er een foute determinatie gemaakt door degene die het foto gemaakt heeft. Maar ook uit Europa en wereldwijd. Ik krijg gewoon echt letterlijk wekelijks foto's.
Misschien een ideetje om daar nog een vervolg op witte merels, zwarte merels uit te brengen.
Ja, maar dan zou je meer misschien een soort tafelboek. Wordt dat zo'n mooie. Om nou nog een keertje de inhoud te gaan. Want daar staat gewoon een deel 1, zwarte merels, witte merels. Daar staat het gewoon in beschreven. En dan zou je meer een soort een galerijboek willen maken met mooie foto's. Nadeel is wel dat je zoveel foto's krijgt en ook vaak lage resolutie. En ook moet je al die fotografen officieel toestemming vragen. Mag ik jouw foto gebruiken in mijn boek?
Sommige van die afwijkingen zijn gewoon echt prachtige vogels.
Ook. Ja, zeker. Echt. Bijvoorbeeld die kouwe die jarenlang in, waar is het ergens?
Bij de buurt van Rotterdam
of zo? Ja, daar is zo'n hele mooie lichte, zo'n ino. Bijna heel licht bruin, maar je ziet wel de contouren van dat petje en zo. En uiteindelijk, Hein heeft dat beest kunnen volgen. Of die heeft dan mensen die erbij betrokken waren. Die zei, uiteindelijk is hij weer gewoon normaal gekleurd.
Oh,
wat ik begrepen heb, ja.
Wow,
dus dat kan dus niet een genetische afwijking zijn.
Nee,
dat is gewoon onder invloed van allerlei, door het licht of whatever, is dat ontstaan. En dan kan dus ook weer, ook zie je wel eens van die zo'n soort schrikrui bij spreeuwen bijvoorbeeld. Dat specifiek kleurig, daar hebben ze wel een stukje links en rechts op de vleugel. Bijvoorbeeld hetzelfde stukje is gewoon normaal gekleurd, maar de rest van het lichaam is dan heel licht geel. En dat kan dus gewoon een soort van ruifoutje zijn. En naar de volgende seizoen kan het weer normaal geruit worden, naar een normaal kleed.
Als wij dus foto's hebben van vogels die afwijkend zijn in hun verenkleed, dan kunnen we ze naar jou blijven sturen.
Ja, niet alleen vogels, ook orka's en luipaarden. En ja, ik krijg heel veel tapiers en een puma. Ik heb ik heb uiteraard niet alle vogels, alle beesten van de wereld. Maar ik heb er stiekem heel veel. Ja. Ik denk dat ik bij dat boek wat ik dus in 2021 gemaakt heb, zal ik op iets van 20.000, 30.000 verschillende foto's.
Wow.
Nou, dat is inmiddels 4 jaar later. Er zijn er nog een paar duizend bijgekomen. En ook elk jaar ga ik met Hein het mapje van dit jaar uitwisselen. Ik heb een mapje albino tussen haakjes 2025. En je krijgt in het eind van het jaar krijgt hij al die foto's. En ik krijg van hem alle foto's. En zo hou ik elkaar een beetje bezig.
Nou, leuk. Klinkt goed. Ja. Qua auteur zijn van vogelboeken, heb je nu de smaak te pakken gekregen? Kunnen we van jou nog meer of iets anders verwachten?
Ja, nou ja, ik heb dit jaar natuurlijk een beetje een raar jaar gehad. Dat ik eigenlijk, dit was dan mijn eigen echte boek. Maar ik heb ook de Gelderse Poortboek is vorige keer verschenen. Daar heb ik een behoorlijke rol in gehad. En
wat is dat voor boek?
Dus een boek over de 50 jaar broedvogels tellen van de Gelderse Poort. Waar ik ook bij betrokken ben. In combinatie met de historie van de Gelderse Poort, ontwikkeling van het cultuurland en dat soort dingen. En daarnaast heb ik de fotoredactie samen met Norbert Quint gedaan van het Drenteboek. Dus het, van Kohoen tot Kraanvogel. Daar heb ik ook een aantal avonden met Norbert online zitten te vergaderen. Om te zorgen dat er uiteindelijk een heel goed boek qua foto's kwam. Dus ik heb er nu 3 dit jaar gedaan. Dus ik blijf het geweldig vinden. Ik zou heel graag nog een keertje een avifauna willen maken van het Rijk van Nijmegen ooit. Dus met die 340 soorten die met een mooi tekstje voorkomen. De mooiste foto erbij. Als een soort mooi document. Nadeel wel, dat kun je bijna elke maand, elk jaar kunnen het updaten. En dat is natuurlijk een nadeel van een boek wat je drukt. Ja, dan is een half jaar later is het alweer verouderd. Maar ik heb zeker de smaak te pakken. En ik vind het maken samen met een team ervoor gaan en ook elkaar scherp houden. En te zorgen dat het uiteindelijk, dat geldt het sportboek bijvoorbeeld. Dat idee is vorig jaar pas bedacht door Frank Saris en mij, oud-directeur van Sovon. En we zaten bij een barbecue en toen dacht ik, ja, moeten we iets doen? Nou, een jaar later, dus vorige week, is dat boek gelanceerd. Nou, en dan denk je, poeh, dat is best pittig. Want dat is niet standaard hoor, dat een boek, zeker van die omvang en met zoveel foto's en kaartjes en tekst en informatie, dat het binnen een jaar maar verschijnt. Dus daar waren we heel blij mee.
Nou, wij doen ons voordeel met al deze nijvere activiteiten van jou.
Ja, en ik wil nog een keertje, ik ben ook een hopperfanaat, zoals minstens wel duidelijk is geworden. En ik zou nog een keer leuk vinden om een echt, bij Atlas contact van die mooie monografieën van soorten.
Ja.
En ik zou best een keertje een heel verhaal over de hop willen schrijven. Of misschien zelfs, als dat te dun zou zijn, de bijen, de hop, de zuidelijke soorten die oprukken en die tegenwoordig ook in Nederland meer dan eens voorkomen.
Mm.
Dus dat zijn wel ideeën die op de plank liggen. Maar ik ben ook wel zo gedreven dat ik wel denk van, nou, dat gaat dan een keer
gebeuren. Dat gaat wel een keer lukken.
Ja, dat denk ik wel, ja.
We zien er naar uit.
Ja, zeker.
Ja, heel erg bedankt Harvey van Diek voor jouw toelichting op beide boeken. Vogels vergelijken en zeldzame vogels vergelijken. Allebei uitgegeven door KNNV Uitgeverij. Dus ben jij, die nu luistert, een beginnende vogelaar? Wil je goed kenmerken, memoriseren, zonder helemaal te verzuipen in alle details? Sla dan je slag met deze 2 boeken.
Zeker doen, ja.
Onze volgende podcast, die zal gaan over het boek Vogels en de Wet. Ja, Gert, we hebben dit al een paar keer aangekondigd volgens mij. Maar nu gaat het echt gebeuren. Erewoord. En tot slot, iedereen bedankt die heeft geluisterd. Veel dank voor jullie aandacht.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.